Wat mij zo opviel hier in de afgelopen weken in Rotterdam is dat je zoveel verlichting ziet buiten. Kerstverlichting. Regelmatig fiets ik door de Canisius Singel heen en daar zie je hele balkons. Allemaal lichtjes en sneeuwpoppen met rode sjaals om. En kerstmannen en trappetjes. En kerstbellen. Bomen die versierd zijn. Wat dat betreft is het kerstfeest voor de wereld het feest van de lichtjes en de liedjes. De kerstliedjes die je kan horen in de winkelcentra als je boodschap aan het doen bent. Het groen en het gala. De kerstbomen en de kippenbouten. Erger wordt het als de kern van het kerstfeest wordt vervangen door iets wat er eigenlijk maar weinig mee te maken heeft. Als het licht der wereld met een hoofdletter vervangen wordt door een paar kaarsjes. Of als het brood des levens, Jezus zegt ik ben het brood des levens, als dat vervangen wordt door de kerststollen. Als die grote gave van God, Gods kerstgeschenk, vervangen wordt door kerstpakketten van de baas. Als het kerstkind vervangen wordt door de kerstman. Als de lofzangen vervangen worden door de jingle bells. En als het niet meer gaat om de Heer, maar om een beetje sfeer. Wat dat betreft, het ergste wat ik een paar jaar geleden meegemaakt heb, toen die mijn jongste dochter op zwemles zat, en dan zit je wel eens te bladeren zo. En toen las ik een variant op luidklokjes klingelingeling. Ken je dat, kinderen? Ja, dat kent kinderen wel. Luidklokjes klingelingeling. Laat de boodschap horen. Christus is geboren. En voor die blijde klanken willen wij God danken. Nou, daar hadden ze wat anders op verzonnen. Daar hadden ze dit op verzonnen. Luidklokjes klingelingeling. Het kerstfeest is gekomen. Met groene bomen. En in alle landen. Zie je lichtjes branden? Nou, dat vind ik eigenlijk van de duivel, weet je dat? De kern van het kerstfeest, het kind, dat is weggehaald. En dan worden kleine kindertjes misleid met een of andere zoete tekst. Maar goed, ik ga vanmorgen natuurlijk niet negatief doen. Wat is het dan wel, dominee? Nou, dat ga ik u vanmorgen met Gods hulp proberen uit te leggen. Wat is dit nou wel, kerstfeest? En ik zet boven de preek, een kind is ons geboren. Drie gedachten, naar aanleiding van de tekst. We gaan letten op drie kenteken, het signalement om dat kind te vinden. Er staat in vers 12, en dit zal uw teken zijn. Gij zult een kinder vinden, dat is één. Jezus Christus. Ten tweede, gij zult het in doeken gewonden vinden. Dat is twee, de doeken. En ten derde, het zal liggen in een kribbe, dat is drie. Het gaat over de Heer Jezus. Over zijn eerste kleertjes, de doeken, en over zijn wiegje waar hij in lag, de kribbe. Een kind is ons geboren, drie kenmerken. We letten op het kind, de doeken en de kribbe. Nou, we hebben een gedeelte gelezen uit een kerstpreek. De eerste kerstpreek die gehouden werd, die werd gehouden door een engel. In de open lucht. Een kerstnachtdienst, want het was nacht in Bethlehems dreven. En die kerstpreek van de engel aan de herders, die daar hun nachtwacht hielden over hun kudde, de schapen, die ging gepaard met een stralend licht, de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En die preek van de engel was vol met evangelie. Daar begint die engel ook mee. Vers 10, de engel zei tot hen, vrees niet, ik verkondig u grote blijdschap. Er staat letterlijk, ik evangeliseer u grote blijdschap. Het evangelie, dat is een blijde boodschap van grote blijdschap. Goed nieuws, groot nieuws vanuit de hemel. En dat nieuws is vol van de Heere Jezus. Want dan zegt die engel, ik verkondig u grote blijdschap, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Christus de Heer.
He, dus de Heer Jezus Christus, de Heer, de zaligmaker, dat is het middelpunt. Daar is die engel vol van. En dat is zijn boodschap die hij meebrengt, meedeelt.
Gemeente, dit is weer een gevaar om met kerst te preken over die herders en zo. En over die engel en die engelen die verschenen, die zongen, die tot de herders kwamen. Nou, dan heb je heel veel gezegd over die herders en zo, dat ze aan het zoeken gingen. En over die engelen. En ten laatste dan wordt de naam van Jezus nog een keer genoemd als een sluitpost op de begroting. Nou, zo moet het dus niet. Het vertrekpunt ligt niet in de herders, maar bij Christus. Het gaat niet om de ervaring en de beleving van die herders en de verschijning van die engel en die prachtige engelenzang. Dan doe je het evangelie tekort. En we moeten het middelpunt, het vertrekpunt nemen in de geboorte van de heiland. En zo doet Lucas dat ook in Lucas 2. Christus is geboren. Dat is de kern. Dat is het stralende middelpunt. En vandaar gaan de kringen steeds verder naar de herders en steeds verder. He, God gaat mensen bij die kribben, bij dat kind brengen. Het evangelie gaat uit, die blijde boodschap. Engelen die verkondigen het en die wijzen van zichzelf af en die wijzen heen naar dat kind. Om hem gaat het en om hem alleen. En gemeente, als die boodschap je echt in je hart bereikt, dan zet dat je in beweging, net als die herders ringen. Dat is de bedoeling ook. Ze ringen zelfs met haast. Nou, net voordat die engelenzang, die massale engelenzang daar buiten in de velden gezongen gaat worden, ere zijn God in de hoogste hemel. Net daarvoor, die ene engel waar de Heere Jezus, de geboren zaligmaker, te vinden is in de stad van David in Bethlehem. En dan geeft hij ook een signalement. Dit zal u het teken zijn, een kenteken. Een kindeke, de doeken en de kribben. Dit zal u het teken zijn. U, voor wie zijn dat? Ja, dat zijn die herders natuurlijk. Dat zijn geen lieve herdertjes. Dat waren gewoon ruwe bonken natuurlijk. Herders die waren wat dat betreft niet te vertrouwen. Die stonden op één lijn. Die had hoeren, tollenaars en herders. Mochten er niet getuigen voor de rechtbank. En die herdertjes die waren niet bezig met mediteren of met bidden of zo. Of met vroom zijn of vroom doen. Helemaal. Ze waren gewoon bezig met hun werk. Ze hielden de wacht over de kudde. Bovendien die herders, gemeente, kinderen. Die herders die zagen ook de gevolgen van de zondeval. Want af en toe werd er door een vraatzuchtige wolf, werd er zo'n lammetje opgevreten. En af en toe, leeuwen had je ook in die tijd, af en toe kwam er eens een leeuw die een schaap verscheurde. Dat zagen ze ook wel eens gebeuren. Herders. En dan vind ik het zo mooi dat er staat, heden u. Als je goed leest, vers 10, 11 en 12 staat er drie keer dat woordje u. U. U grote blijdschap. U heden geboren is. Dit zal u het teken zijn. Een kind is ons geboren. Dat is algemeen waar. Kwam op de aarde voor ons allemaal. Dat is in de algemeenheid waar. Maar weet je, de boodschap moet niet algemeen blijven. Die engel zegt altijd, waarom u? Nu is een u. Nu u. En zo moet je vanmorgen luisteren. Het gaat niet om ons allemaal. Het gaat nu om u. Geboren ook voor mij. Die herders die worden altijd aangewezen, aangesproken met die blijde boodschap. De Heilige Geest die gaat mensen rondom die kribben verzamelen. Dat is de bedoeling. En dat doet de Heilige Geest nog steeds door middel van die blijde boodschap die verkondigd wordt vanmorgen. Niet door een engel, maar door een knecht. Opdat er mensen rondom dat kind verzameld, vergaderd gaan worden. En die herders die werden dus overrompeld door die blijde boodschap. Is u dat nou ook wel eens overkomen? Je zit in de kerk, geen verwachting. Geen verwachting. Van tevoren niet gebeden, niet gemediteerd, niet vroom geweest, niet vroom gedaan. Je plofte neer in de bank en net als die herders. Je was misschien in de kerk nog bezig met je werk. En je werd overrompeld door die blijde boodschap. Dat raakte je, die boodschap van Jezus Christus. En dat zette je in beweging. Evangelie is niet een mededeling van Jezus is geboren, punt uit. Nee, de herders gaan ook een weg en die krijgen ook een routeplanning mee. De engel die wijst hen de weg waar hij te vinden is.
Door middel van een aantal kenmerken, dat is ook apart trouwens. Hij is geboren in de stad van David in Bethlehem, daar is hij te vinden. Die herders die krijgen niet te horen van nou je moet er maar veel zoeken en vaak zoeken. Nee, ze krijgen te horen waar ze hem kunnen vinden.
Ja. Dat moeten wij ook doen, broeders, op huidig. Niet alleen zeggen je moet de Heer zoeken, je moet zeggen waar je hem kan vinden tegen de mensen.
En dan geven ze een kenmerkenpreek. Dan krijgen ze een kenmerkenpreek. De engel geeft een kenmerkenpreek.
Ja, geen kenmerken van kinderen van God. Geen kenmerken van bekeerde mensen. Maar het aparte vind ik dat hier de engel een kenmerkenpreek geeft aan de herders van Jezus Christus. Dit zij u het teken, kentekenen, waaraan de Heer Jezus te herkennen is. Het eerste kenteken is een kind. Gij zult een kindeke vinden. Hoort u de zekerheid? Gij zult vinden. Dat is zeker. Dat is goddelijk zeker. Dat is geen misschien, hopelijk, ooit nog eens. Gij zult. En niet ver weg. In Bethlehem. En ze waren in de velden. Dus hoeven we niet jaren te rijden. Ze hoeven ook niet te zwerven in een doolhof. Gij zult vinden. Als je let op dat signalement. Op die kentekenen van Jezus Christus. Een kindeke, dat is het eerste. Nou gemeente, dat is dwars tegen de draad in een kindeke. Die zalig maken, die Messias. Dat nou God mens werd. Dat de Almachtige zwak werd, een zuigeling, een babytje. Dat de hemelkoning een kerstkind werd. Die grote God werd een kleine baby. Kunt u dat vatten? Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Ze zullen de zaligmaker vinden als een zwak, hulpeloos kindeke. Teder, kleiner, afhankelijker, zwakker, hulpelozer is er eigenlijk niet. Een babytje kan niet lopen, kan niet praten, kan alleen maar huilen als honger heeft en als pijn heeft. En dan wordt die zaligmaker, die lang verwachte, die beloofde Messias, die komt in de gestalte zo klein, zo gering, zo gewoon. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensen, zo. In de gestalte van een zuigeling. Hij is ons in alles gelijk geworden, behalve de zonde, alleen... Dat zie je nog niet aan de buitenkant. Een hulpeloos kind, een heilig kind. Het is maar goed dat de engel dat gezegd heeft, dat dat een signalement is, een kindeke. He, want misschien hebben die herders, denk ik, heel anders gedacht. Ze werden in die velden, 's nachts werden ze door de heerlijkheid van de Heere omschenen. Stralend licht. Naar de Heer der heerlijkheid... En dan hadden ze misschien wel verwacht dat er nog meer groter heerlijk licht te zien was. De heerlijkheid des Heren zagen ze, maar de Heer der heerlijkheid, daar was geen heerlijkheid aan. Gewoon een kind. Geen stralenkrans rond zijn hoofd of zo. Al zijn glorie heeft hij afgelegd. Je zou er zo aan voorbij lopen. Een kindeke vinden. Straks zullen de engelen zingen, ere zij God in de hoogste hemelen vrede, in mensen een welbehagen. Maar voordat die engelen gaan zingen in mensen een welbehagen, ligt daar in die kribbe het kind, de zoon van Gods eeuwig welbehagen. En gemeente, weet je waar ik ook wel eens aan gedacht heb? Wat zal het in die kerstnacht in de hemel leeg geweest zijn? De engelen waren er niet. Die waren op aarde aan het zingen. En de zoon er ook niet. Wat zal het in de hemel leeg geweest zijn? Er was alleen God. En de rest was op aarde. En wat zal God de Vader met vreugde neergekeken op zijn zoon die als een kind in de kribben lag. Zo werkt God vaak. Gaat tegen de draad van ons denken in. Als je nou kijkt naar het Oude Testament, hè, bij de verlossing van het volk Israël uit de slavernij van Egypte. En als dan de verlosser geboren wordt, dan zet God in een klein babytje dat ligt te huilen in een biezenmandje. Zal dat nou de verlosser zijn die ons uitleidde uit Egypteland? Ja, zegt God. Dat hulpeloze kindje dat daar dobbert de golven van de Nijl. Zo zwak. Zo vangt de verlossing aan in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament zie ik precies hetzelfde. De verlossing van God komt door middel van een kindeke, een baby. God openbaart zijn grootheid in zijn kleinheid. Weet je wat kerst betekent voor mij? God is klein geworden. En dan moeten wij het ook nog worden. God is klein geworden. En dan moeten wij worden als een kindeke. Want wie niet het geloof heeft als een kind. Daar gaat het om. Nou, dat is het eerste wat ik op mijn hart heb. Heb kindeke. Dat is de kern van het kerstfeest. En daar gaat het om. Om hem. Als we dat kindeke niet meer in het oog hebben, beste mensen, dan... Dan is het een hol en een leeg kerstfeest. Al heb je van alles. Er is een dominee geweest, dominee Jack van Dijk. Die sprak nog wel eens voor de radio. Hij zegt, mensen, was in zijn tijd al zo. We hebben van het kerstfeest, daar hebben we een heel ABC van gemaakt. We hebben er een heel alfabet van gemaakt. Ja, nou, kijk maar. We beginnen bij de A. Kerst A. Kerstavond. Dan gaan we naar de B. Kerst B van... kerstboom. Dan gaan we naar de C. Kerst C. Kerstconcert. Ja, dat ook. En dan gaan we naar de D. Kerst D van kerstdiner. Ja, ook. Nou, tot aan de Z van kerstzang. En ze hebben er een heel alfabet van gemaakt. Alleen, nou zijn er zoveel mensen die hebben de K van kerstkind en ze overgeslagen. Want ben je dan arm? Dan ga je aan de essentie voorbij. En daarom staat er hier als eerste. Gij zult dat kindeke vinden. Zou je de K niet vergeten van kind? Kinderen. Ik heb eens gelezen. Ik heb niet gezien. Maar ik heb eens gelezen van een heel oud schilderij. En op dat schilderij stond het stalletje van Bethlehem. En het was helemaal in donker. Je zag het liggen in het donker. En je kon nauwelijks iets van de omtrek zien. Zo donker was dat schilderij. Donker was het ook binnen in de stal. Maar weet je wat die schilder nou gedaan had? Die had in het dak van dat stalletje... had hij een gat gemaakt. Geschilderd. En door dat gat scheen nou precies het licht van een ster. Dat scheen zo naar binnen. En het licht van die stralende ster door het gat in de stal, dat licht viel enkel op het gezicht van het kind. En al het andere bleef in het donker liggen. Maar dat kind dat straalde in het licht. Nou, dat is kerst. Dat is het. Weet je wat ik wel eens zou willen? Ik zou al die andere kaarsjes, die zou ik zo willen uitblazen. De kaars van Maria. Die heilige maagd, Maria. Nou, dat kaarsje, uitblazen. De kaars van de rechtvaardige Jozef. Die blaas ik ook uit vanmorgen. En eigenlijk alles. Bovendien... alle kaarsjes gaan ook uit aan het eind van de kerstdag, hè? Behalve die ene. Kijk maar eens naar die engelen. Die hebben gezongen in de velden van Efrata. En op een gegeven moment, ja, dan wordt het weer donker. Dan gaan ze weer terug naar de hemel. Weg. De kaarsjes van de engelen uitgeblazen. En die wijzen, ja, die komen ook. En die gaan op een gegeven moment weer terug naar het oosten. Pst, ook weg. En die herders, ja, die komen ook. En die gaan op een gegeven moment weer terug naar hun werk, naar hun schaapjes. Alle kaarsjes gaan uit. Alleen dat kind, dat blijft. Gelukkig, die engelen gaan wel naar de hemel terug, maar de Heer Jezus niet. Hij blijft. En ze zagen niemand anders dan geen Jozef, geen Maria, geen wijzen, geen herders, dan Jezus alleen. De K van kind blijft over. En dat is nou nog maar het begin. Die baby van Bethlehem, die is groot geworden. En die is de man van smarten geworden. En die man van smarten die is gestorven aan een kruis. Daar hebben ze maar geslagen. He, maar die man van smarten is een wonder van Gods kracht. Die is ook de vorste des levens geworden, opgestaan. En die is nou de Heere der heerlijkheid aan de rechterhand van zijn vader. Het gaat van de kribbe naar het kruis. En van het kruis gaat het weer naar de kroon. Dat kind, dat staat in vers 11, welk is Christus de Heere? Dat kind wordt Heere genoemd, Heere. En nou denken we vanmorgen aan zijn nederkomst. Hè? En ik denk ook aan zijn wederkomst. Dat kind komt een keer terug. Dat kind komt een keer terug. En dan zal hij als Heer, als Heere. Dan zal alle knie, niet alleen van die wijzen. Niet alleen van die herders, niet alleen uw knie hoop ik. Maar dan zal alle knie zich bij die wederkomst voor hem buigen. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. Ja. U ziet het er geweest. Het gaat van de stal naar het kruis. En van het kruis naar het graf. En vanuit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. U daalde neer van de troon om mens te zijn. Ja. Het tweede kenmerk, de doeken. Er staat, en ze vonden het kindje liggende en in doeken gewonden. Ja, is dat dan zo'n apart kenmerk dan? Die doeken, dat was in die tijd heel gewoon. Ingebakerd, dat doen ze tegenwoordig ook weer wat vaker. Ingebakerd. Stijf wikkelen in de doeken. Een pasgeboren babytje. Je zou kunnen zeggen, de engel vertelt aan de herders iets als de kleertjes van dit kind. Ook weer een teken van geringheid. Doeken, eenvoudige linnen doeken. Nee, niet. Een teken van nederigheid. Geen pracht, geen praal bij dit koningskind. Ik geloof dat ze het morgen gaan zingen op de kinderbijbelclub. Was het ook een week? Ik weet niet precies hoe de woorden zijn. Maar in ieder geval geen kleertjes of geen wiegje van satijn. Maar een kribbetje van hout. Gewoon maar doekjes om zich heen. Nou, wat is het nou voor... Wat wil de engel hier nou mee zeggen? Gemeente, ik denk twee dingen. Aan de eerste plaats is het natuurlijk voor de herders zo, dat ze aan dat teken geen pracht en geen praal, maar gewoon heel eenvoudig, heel gewoon. Dat was een signalement om die zaligmaker te vinden. Maar dat was voor de herders zo. Maar wat is voor ons het signalement, het kenteken om de Heer Jezus te vinden? Dat denk ik aan het van Luther, de grote kerkenvormer Maarten Luther. Maar de Luther zegt dit. Hij zegt, in de boeken van het Oude Testament, mooie gedachte, de boeken van het Oude Testament zijn de doeken waarin Christus is gewikkeld. Daarin vinden we hem. En de Bijbel is als het ware de kribbe waarin hij is neergelegd. En nou zijn die doeken maar gering en eenvoudig, maar de schat is zo kostbaar, dat kind is zo kostbaar, wat in die doeken van de Bijbelboeken gewonden is. Ja. Hetzelfde zegt Calvijn, hè? Hij is te vinden in het gewaad van zijn woord, in de kleding van zijn woord. Dus wat is nou de vindplaats, als je nou Jezus wil vinden, wie hij nou is, dan moet je zijn in die Bijbel. Dat is de vindplaats van de Heere Jezus. Hier kom je deze man van smarten, die baby van Bethlehem in tegen. En dan gingen die herders, die gingen naar de stal. Hè? En daar hadden ze ontmoeting met die zaligmaker. Ja. En wat nou die stal is voor de herders, mag ik dat zo eens toepassen? Dat is nou de kerk voor ons. Al een kribbe. En in die kribbe een in doeken gewonde baby. In de kerk, een stal. Een stal. Hier heb je de ontmoeting met Jezus Christus. In de geest. Hier op Gods dag, in Gods huis, onder Gods woord. Daar worden de meeste mensen bekeerd. Daar worden de meeste zielen geraakt. Hier vindt de ontmoeting plaats tussen Jezus en de zondaars. Hier wil hij samenkomen. Nou, dat is één toepassing. De doeken, dat zijn de boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Ik heb nog een toepassing. Nog een teken. Die doekengemeente, die doen me ook ergens aan denken. Zijn eerste kleertjes. Die doeken, dat doet mij denken aan de zondeval. He, want in de Bijbel wordt gesproken over de kleding die gegeven is tot bedekking voor een mens nadat de zondeval heeft plaatsgevonden. Dus eigenlijk herinneren onze kleren nog aan de schande van de zonde tegen God. Moet je eens over nadenken. Onze kleding herinnert aan de schande van de opstand tegen God. Adam en Eva die hadden geen kleren, waren naakt en ze schaamden zich niet. Er was een glans op hen. Maar door de kleding, ja, de bedekking. En dan vind ik het zo, ja, zo prachtig. Dat Christus zich liet omwikkelen. Hij liet zich omzadelen. Met de doeken van mijn vloek en schande en dood en zonde. Daarvoor is hij ook gekomen om mijn vloek en dood en schande en zonde. Om zich, het werd hem toegerekend. Hij liet zich erdoor omwikkelen. Om mij te kunnen bekleden met het kleed van zijn gerechtigheid. En die doeken, hij liet zich erin winden. Toedraaien, zegt de Afrikaanse vertaling. Toegedraaid. Hij liet zich erin winden. En op het kruis, op het vloekhout, heeft hij mijn zonden en vloek en schande gedragen. En toen is de Heer Jezus gestorven. Door hem, Jozef en Nicodemus hebben hem gewonden in doek en ze hebben hem in het graf gelegd. En dan komt het, hè. En dan staat hij ten derde dagen op. En gebeurt het dan, kinderen, met die doeken? Dan staat hij ten derde dagen op en dan blijven die doeken waarin hij gewikkeld was, die blijven achter in het graf. Voorgoed. Die gaan niet meer mee. Dus toen hij geboren werd, werd hij erin gewikkeld. En hij is erin gestorven. Maar toen hij opgestaan is, toen liet hij de doeken van mijn schuld en zonde en straf en schande, hij liet ze achter. Daar is hij begraven. Daar ligt mijn vloek en zonde voor eeuwig begraven. En dat wordt nooit meer opgegraven. Derde gedachte. Dat is de kribbe. Dat is het laatste wat ik ga zeggen. We hebben het gehad over een kind is ons geboren. Het signalement van deze zaligmaker. Kindeke, doeken en nou de kribbe. Daar heb ik ook eens een poos over na zitten denken. En je zult hem vinden liggende in de kribbe. Nou, dat was natuurlijk wel heel ongewoon, dat herkenningsteken. Want er heeft nog nooit een pasgeboren babytje in een voerbak gelegen van beesten, van dieren, van vee. Nou, dat was wel een heel duidelijk signalement. Daar konden ze aan herkennen dat dat nou echt het kind is wat de engel bedoelde. In een voerbak. Neergelegd door Maria, maar eigenlijk neergelegd door God zelf. Te vondeling gelegd. Te vondeling. Niet omdat de vader hem verlaten heeft, maar omdat zondaars hem zouden vinden. Te vondeling gelegd. Ja, waaraan zullen ze hem herkennen? Aan die doeken. En waarin zullen ze hem herkennen? Aan die wieg, kribbe. En nou staat er dat woord kribbe, dat staat er ook 3 keer. En weet je wat me nou is opgevallen, gemeen? Je ziet dat niet in de grondtekst. Althans niet in deze vertaling. Maar ik vind dat ook wel heel erg mooi. Er staat in vers 7, er staat kribben. En ze wonden hem in doeken en ze wond hem in doeken en legde hem neer in. Dan staat er in mijn vertaling de kribbe. Maar letterlijk in de grondtekst staat er niet dat woordje de, er staat niet het woordje een, er staat niks. In kribben, in kribben. En dan in onze tekst, gij zult vinden liggende in kribbe. Niks. Je zou dus net zo goed kunnen invullen, niet in een kribbe, maar in jullie kribbe. En dat maakt het voor mij nog veel groter. Die zalig maken, die is niet ergens in een kribbe, dan gaan we zoeken. Maar hij is veel dichterbij gekomen. Als jullie ooit denken, hij is gekomen, hij is geboren in jullie kribbe. En dat is waarschijnlijk in die hun bekende kribbe, waar schapen in die stal, waar de kribbe ook was, of een grot of een stal, waar die kribbe stond, waar alle herders uit dat dorp naartoe gingen. En waar schapen werden gebracht bij slecht weer, en waar lammeren in die stal werden geboren. En daar stond die ene kribbe waar al die schaapjes Bethlehem uit dronken. Nou, dat vind ik ook een geweldig iets. Hij komt naar je toe. Niet op verre afstand blijft hij, maar hij komt dichtbij. Hij is niet onvindbaar en niet onbereikbaar. Nou, wat kunnen wij daarvan leren van die kribbe? Dan ga ik, een toepassing. De eerste wat ik leer van die kribbe is dit. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan de Heer er alleen maar om aanbidden en bewonderen. Dat hij die de ereplaats heeft, had aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. Dat hij nou de laagste plaats vrijwillig inneemt tussen het vee. Zo arm, zo gering, zo nederig, zo laag. Dat hij nou daar wilde geboren, in een beestenbak, in een beestenstal, waar het een beestenboel is en waar het stinkt. En dat het voor hem niet te min was. Die kribbe, die was van hout. Een kribbetje van hout. Ja. Het was hetzelfde hout. Het was hetzelfde hout waar later het kruis van is gemaakt. Daar is een link tussen de kribbe en tussen het kruis wat later op Golgotha zou staan. Nog eens een gedachte over die kribbe. Ik zei u, in de stal, in de grot, of in de stal, waren die herders daar vaak. Het was een voerbak waar hooi en stro gelegd werd. Hij komt dus in hun leefwereld. Hij komt heel dichtbij, in hun midden wonen. In die stal waar die kribbe stond, dat was ook een soort kraamkamer. Waar lammeren werden geboren. En gemeente, als ik nou naar die kribbe kijk. Ik hoop dat u dat een beetje vat, als u gevoel hebt voor de Bijbelse symboliek. Die stal waar die kribbe stond, dat was een kraamkamer waar ook lammetjes werden geboren. En als ik nou in die kribbe kijk, dan zie ik daarin liggen het lam. Het lam van God. En straks zal Johannes de Doper op hem wijzen, zie het lam van God de zonde de wereld wegnemen. In de kribbe ligt het lam van God. En dat lam dat zal straks op dat hout van het kruis worden geslacht. Ik zie een lam als geslacht. Om onze overtredingen. Om onze zonde. Gemeente, het heeft mij getroffen in de voorbereiding. Dat er een oude Joodse traditie is. En die zegt dit. Die kudde die daar graasde bij Bethlehem. Hè, die velden van Efrata. Dat waren de tempelkudden. Dus die schapen waar die herders over de wacht hielden, dat waren schapen die voor de offers bestemd waren. Offerdieren zouden worden. Dus die herders in Efrata stonden in Bethlehem, die stonden in verbinding met de priesters in Jeruzalems tempel. Er is een hele oude Joodse verwachting en overlevering dat die herders ook de eerste herauten van de Messias zouden zijn. En dat is dus ook gebeurd. Dus die herders en de schapen die ze weiden, die schapen zouden geofferd worden. En dan plots worden ze door de heerlijkheid van de Heer omschenen, omstraald. En dan klinkt het uit de mond van de engel, maar het lam is geboren. En dat lam dat zal miljoenen levens redden. Trouwens ook miljoenen schapen in het leven behouden. Want als dat lam zijn bloed gegeven heeft, dan zijn al die andere lammetjes niet meer nodig. En dan nog een gedachte. Als ik denk aan de kribbe, liggende in de kribbe. Ja, dan denk ik ook aan dat voer, een voerbak voor dieren. Daar zit ook een symboliek in. Eten voor de schapen, ook voor de kleine jonge lammetjes. Die kunnen er ook bij. in Bethlehem. En Bethlehem betekent broodhuis. Dus wat gebeurt er nou in de kerstnacht? De Heer Jezus is neergedaald als het brood des levens in het broodhuis. Die voerbak die zeer weer vol. En daar komt het weer, hè? Jezus zegt later zelf, mijn vader geeft u het levende brood. Weer dat persoonlijke u, nu. Omdat u ervan zou eten. Een kribbe vol voedsel, geestelijk voedsel. Niemand hoeft om te komen van de honger die van dat brood eet. En weer gemeente, die ligt kruis. Dat lam in de voerbak, dat zou geslacht worden. Dat brood in die voerbak, dat brood, dat zal straks gebroken worden tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Een kribbe. Een voerbak, gemeente, een wieg, hè. Als ik op kraambezoek ga, samen met mijn vrouw, en wij bewonderen dat babytje, dan kan het hooguit, dat dan de moeder tegen mijn vrouw zegt, nou je mag het wel even uit de wieg nemen hoor, even. Maar het is wel de bedoeling dat je weer teruglegt. Maar het wonder, hij is niet de wieg geboren. Dan zou ik het hooguit met even gesproken even mogen moeten terugleggen. Een wieg beschermt. Maar een kribbe, dan mag je uit eten. En dan mag je vrij uit. Maar dat is nou juist bedoeld voor ons. Ik kan danken voor die kribbe, weet je dat? En dat hij niet leeg is. En vol is. Ja, hoe kom je daar nou bij die kribbe? Dat is een goede vraag. Hoe kom je daar nou bij? Heb je afgelopen vrijdag ook de krant gelezen? Die goede krant, weet je wel, het RD. Het Reformatorisch Dagblad ook gelezen. De voorkant ervan, er stond een plaatje op. Er was een plaatje op van een vrouw en die kwam uit de geboortekerk van Bethlehem. Ja, waar Jezus geboren is, de plek, daar staat een geboortekerk in Bethlehem, ik ben er zelf een keer geweest. En die geboortekerk die staat aan de Kribbeplein, zo noemen ze dat. En het viel mij op dat die vrouw, die kwam bukkend kwam ze uit die geboortekerk. Ja, dat hebben ze expres zo gedaan. Hè, de mensen die vroeger, een eeuw geleden, die geboortekerk hebben gebouwd, die hebben expres de ingang naar de geboortegrot, naar de geboortekerk, die hebben ze heel laag gemaakt. Zodat je er eigenlijk alleen maar bukkend in kan. Je kan er alleen maar bukkend bij. Nou en zo is het met die kribben ook. Die kribben die staan hier hoog hoor. He, die voerbak die is niet alleen bedoeld voor geestelijke giraffen. Nee, dat is bedoeld voor de schapies en voor de jonge lammetjes. Je moet niet klimmen, maar je moet bukken. Die kopjes van die schaapjes er allemaal naar beneden, hè, om eruit te eten. Ja, nou dat is nou de houding, gemeente. Dat is nou de houding. Het is niet te moeilijk om hem te vinden. Het kan wel voor u te min zijn, omdat u uw hoofd niet wilt buigen. Dat kan wel. Die kribbe die staat zo laag. Luther zegt, hij staat zo laag, de duivel die vind je daar niet. Want de duivel is veel te hoogmoedig om zijn kop te buigen. En dan zijn er misschien vanmorgen ook. De Heer Jezus, God maakt het je niet moeilijk. Maar je kan er wel te trots voor zijn om je hoofd te buigen, om je knieën te buigen. Ik kniel bij uw kribbe neer, o Jezus, gij mijn leven. En daar zie ik er nog één gedachte in. Dan ga ik echt stoppen hoor. Organist, je kan alvast gaan zitten, maar ik ga nou echt stoppen. Nog één gedachte. En dat is dit. Die kribbe is voor mij ook een profetie. De Heere Jezus te midden van de dieren. Misschien heb er ook nog een oors en een ezel bij gestaan. Wie weet. Ze kennen de krib van hun meester. God legt zijn zoon neer. In de schepping, ook voor de schepping. Het raakt zijn komst, raakt de hele schepping. Tot in het dierenrijk toe. Ik zei al in het begin van de preek, die herders die zagen de doorwerking van de zonde. Af en toe is een wolf die zo'n schaapje doodde en verscheurde. En af en toe is een leeuw die dan toch zo'n schaapje te pakken kreeg en verscheurde. De schepping zucht en is nog niet verlost. Maar in deze wereld, in deze schepping staat een kribbe. En dat doet mij weer denken, zijn nederkomst aan zijn wederkomst. Weet je wat er dan gaat gebeuren, gemeente? Als de Heer Jezus terugkomt, spoedig. He, wij zingen in een van de kerstliederen over die vredevorst. Dat is trouwens ook een van zijn namen. He. Wonderlijk, raadsterke God, Vader der Eeuwigheid, vredevorst. Maar als hij nou terugkomt straks, spoedig. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zal die vredevorst die daar in de babytje huilt. Dan zal die vredevorst zijn vrederijk hier op aarde gaan stichten. En dan zal in vervulling gaan wat Jesaja 11 zegt. Dan zal de wolf met het lam verkeren. En de kalf en de koe en de berin, die zullen tezamen weiden. Dan zal er echt vrede op aarde zijn. Waar de engelen van gezongen hebben, maar wat nu nog geen werkelijkheid is. Maar dan, zijn shalom wordt werkelijkheid dan. Dan gaat het toch van de kribbe naar het kruis. Maar dan eindigt het in de met zijn kroon. En met de wederkomst dan zullen niet echt al. Alle knieën zich voor hem buigen. Als ik nog eens een bevindelijke toepassing mag maken. Ik ben die stal, Heer. Ik ben die stal. En mijn hart is die kribbe. Helemaal leeg. Er ligt niks meer in die kribbe, geen gebed, geen traan en daar wil God nou zijn zoon in leggen. He, en mijn schandelijke armoede, dat zijn zijn doeken. Ik wond hem in de vloek van de wet. Ik wond hem in mijn schuld. En hij kwam om te betalen. Nou gemeente, ik hoop dat het duidelijk is vanmorgen. He, wat mijn punt is. De K van kind en die doeken en die kribbe. En de herders, toen ze het gehoord hebben, ze gingen op pad. Gelovend in het woord van de engel, ze gingen op pad. En ze vonden. En toen het allemaal voorbij was, toen gingen ze weer terug naar de schaapjes. Maar het was wel anders geworden. Ze gingen niet meer terug over op de orde van de dag. Het was anders geworden. Ze loofden en ze prijsden God. En ze getuigden van hem aan de ander. God geven ons vandaag. Morgen, God geven ons, dat we met de herders mogen knielen bij het kribbekind. En met de wijzen aanbidden die koning. En dat we met de engelen Gods lof mogen bezingen. Mensentong en engelenstem zingt het kind van Bethlehem. Amen.